Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is maandag 28 februari 2022. En live vanuit de dag-nacht-studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
De Vlaamse winterzon verwarmde de harten van het volk dat uitgelopen was om de omloop te aanschouwen. Sinds oktober had het volk geen fatsoenlijke maaltijd meer gekregen. De amuses in de vorm van veldritten en Olympische afstanden werden gretig verorberd, maar konden de honger niet stillen. Nu er dan eindelijk een bord koolhydraten werd opgediend, ging het volk er eens goed voor zitten. En het eten was voortreffelijk. De fantastische winnaars van het openingsweekend haastten zich niet alleen naar de finish, maar ook na de finish, om te zeggen dat de koers slechts bijzaak was en dat hun gedachten bij Oost-Europa waren, waar vrijheid niet zit in het zonder mondkapje over straat kunnen, maar in het überhaupt over straat kunnen. Als er van een straat nog sprake is. Een bijzaak is het, zoveel is waar, maar wel een schitterende bijzaak. Die ons dit weekend behalve afleiding een schitterende koers met dito winnaars opleverde. Jacobsen in een machtige sprint waarmee hij niet alleen zijn collega-sprinters, maar ook de laatst overgebleven vluchters voorbleef. En Van Aert door simpelweg een klasse beter te zijn dan de rest van het veld. Het slechte nieuws voor die rest van dat veld is dat de geplande vormpiek van Wout Bosberg pas vanaf Milaan-San Remo ligt. Dat wordt lekker eten.
The black, yellow and red. De drie kleuren als de Belgian champion. Smiling as he goes on to take the final left corner. And 204 kilometers after leaving Ghent, he sees the finish line. But there's nobody else in sight. Because Wout van Aert has blown the peloton away on day one. Not for 42 years has anybody turned up here on day one of their season and ridden away to victory. From 1980 and José Pruyère to 2022, and Wout van Aert. Victory for Jumbo-Visma. A win for Wout van Aert. Played one, won one. This man is unstoppable.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Frank.
Wauw.
Benja.
Tim.
Heel mooi. Het is, we zijn hier met z'n drieën, want Jonne is door corona geveld.
Ja.
En jij zat, Benja, jij zat 1 minuut geleden zat je nog met een stokje, die had je tot het plafond van je hoofd geduwd. Nog even in je neus.
Ver, hè?
Ja. Jeetje mine.
Ja, negatief. Vooralsnog.
Ja, dit gaan we live meemaken.
Ja, het wordt spannend.
Als u opeens niks meer hoort, zijn we in quarantaine.
Dan gaan we gewoon weg. Maar mooi dat je dit voorlezen nog gewoon zo professioneel doet. Terwijl je toch in zulke onzekerheid verkeert.
Ja, nou ja, maar dat is mijn vak, hè?
Ja.
Eindelijk een script.
Misschien dachten de luisteraars al, hey, ik hoor Christophe.
Bedoel je Alexander Christophe?
Nee, je hebt toch de stem van Christophe gedaan, uit Frozen?
Ja, dat klopt. Ja.
Ja, maar misschien denk luisteraars met kinderen die denken.
Ja, huh? Ik heb geen idee wie dit is.
Oh.
Ik heb geen kinderen.
Heb je nooit Frozen gezien, Frank?
Nee.
Ja, waarom zou je ook, als je volwassen bent?
Nou. Nah,
is het leuk of niet?
Nah.
Is Disney Pixar
Disney,
een film?
Ja.
Er zijn dingen die ik wel leuk vind.
Door
ja, maar ik heb het idee dat dit gewoon dat dit echt alleen voor kinderen is. Dat dit een soort volwassen laag heeft.
Denk het wel. Maar ik ben geen groot fan, eerlijk gezegd. Wel van een bepaald personage natuurlijk.
Ja.
Dat wordt echt fenomenaal gedaan.
Dat is een paard, toch? Of niet, Christophe?
Een rendier.
Oh, een rendier,
nee, Christophe heeft een paard. En dat heet Sven. En ik het doe is een ook rendier de stem
met
van
een paard?
Nee.
Oh.
Jezus.
Ja, Frank moet zich er niet mee bemoeien. Maar de sneeuwpop, die heet Olaf.
Klopt.
En Christophe, dat is... Dat, maar
Christophe is gewoon een mens. Zoals jij ook een mens bent.
Oh.
En hij heeft een rendier en daar rijdt hij op. Dat is eigenlijk, volgens mij, is een rendier een beetje te klein om op te rijden. Maar hij doet dat toch.
En jij doet zowel het mens als de rendier.
Ja, want het mens doet de stem van zijn huisdier. Zoals, denk ik, wel meer mensen dat doen.
Ah.
Het is eigenlijk een soort grapje van Christophe.
Ah, oké.
Dus niet om budgettaire redenen.
Dit verklaart een hoop. Ik heb afgelopen weekend genoten van het openingsweekend. Maar ik was toch ook wel veel... Ik had de hele tijd ook wel CNN aanstaan. Jullie?
Nou, ik had niet CNN aanstaan. Ik had mijn dochter aanstaan. Die was bij mij. Dus het was allemaal lastig genoeg om het te volgen. Maar het wierp wel een schaduw over het geheel natuurlijk.
Ja, het was, best moeilijk om het niet te relativeren. Want ik dacht ook van, ja, als ik het de hele tijd ga relativeren... dan is er natuurlijk geen bal aan wat ik kan kijken. Tenminste,
de koers.
Als ik de koers ga relativeren.
De oorlog te relativeren.
Ja.
Dan is er geen bal meer aan.
Ik had nog... Jon is natuurlijk eigenlijk onze Rusland-expert.
Ja.
Dus ik dacht, Jon, die kan ons wel even wat duiding geven.
Ja.
Dus ik had nog aan hem gevraagd of hij nog een... Hij zit weliswaar in quarantaine, maar is wel gewoon aanspreekbaar. En de enige reactie die hij wilde geven is dat het erg prettig wonen is in Kiev. Of, hij was een paar keer geweest. Maar dat hij de luisteraars niet zou aanraden om er nu naartoe te gaan. Nou, ja. Bedankt jongen.
Tot zover.
Ja. Maar ik vond het dus moeilijk om... het is moeilijk schakelen als je de hele tijd met een soort derde wereldoorlog in je hoofd bezig bent. Ja, om dan wielrennen te gaan kijken.
Er zit iets lastigs in. Wielrennen, en dat heb ik al vaker ook altijd als ik zo'n column schrijf over wielrennen of voetbal, maakt niet uit, iets actueels. En er is in datzelfde weekend of in die week iets heel ellendigs gebeurd. Ik kan me dat herinneren, ook de periode van de Bataclan. Dat was ook op vrijdagavond, dat was ook het hele weekend. Is natuurlijk van een andere orde, maar toch was dat ook zat dat ook in ieders hoofd dat weekend. Dat je dan toch een beetje het verzonnen belang van de koers opeens heel duidelijk ziet.
Ja,
dat weet je natuurlijk wel. Maar op een gegeven moment krijgt het iets potsierlijks om dan je heel erg te gaan opwinden. Of misschien wel iets pervers om ervan te genieten, zeg maar.
Ja.
Terwijl er ergens enzovoort. Maar ja, dit geldt natuurlijk altijd. Ik bedoel, nu is dit heel erg aan de hand. Maar de hele dag zo extreem veel ellende. Dat het altijd iets wonderbaarlijks heeft dat je gewoon naar iets volkomen fictiefs.
Ja.
Als het belang van een wielerwedstrijd gaat zitten kijken. En volgens mij zit daar juist ook natuurlijk de kracht. Dat je dus dat even vergeet. Dat heb ik vanochtend geprobeerd uit te leggen. Dat het natuurlijk geweldig was wat Van Aert en Jacobsen deden door zich zo uit te spreken. En best wel eloquent en intelligent ook. En heel snel naar de race. Maar dat het juist ook gaat om die momenten dat volgens mij het in hun hoofd en ook even in mijn hoofd er niet was. Zeg maar. Dat is hun bijdrage aan de wereld.
Eigenlijk wel, ja.
Even ontsnappen. Het is eigenlijk ons favoriete escapisme in het weekend.
Ja, ja. Zoals heel veel... dingen die je voor alles wat leven de moeite waard maakt, is natuurlijk een vorm van escapisme tot op zekere hoogte.
Maar het was inderdaad wel waard dat Van Aert en Jacobsen die begonnen, die zeiden gelijk van eigenlijk doet mijn overwinning er niet toe, want ik zit met mijn gedachten bij Oekraïne.
Ja, ja. En Jacobsen zet vooraf ook al.
Vooraf ook al. En ik zag ook al, en dat was hoe daar had ik dan weer een soort. Ik zag hem in verschillende interviews dat doen. En dan op een gegeven moment, dus het gaat even over de koers. Maar ik wil ook even zeggen dat dacht ik, om dat punt te maken, moet je dat natuurlijk bij elk interview dat je doet, moet je dat weer doen. En weer met eenzelfde toon. Je kan niet op een gegeven moment denken van, en trouwens, ik wil ook nog even zeggen dat het allemaal heel erg is. Je moet die serieuze, ernstige toon. Dus ik dacht, het zijn ook een soort acteurs eigenlijk.
Ja. Want je kan het niet iedere keer, die emotie kun je niet iedere keer van binnen halen. Zeg maar bij de vijfde keer dat je zo'n interview doet.
Ja, als krijgt het Omroep Brabant, dan denk je,
Stel je voor dat je het één keer niet doet. Dus dan één keer noem je het niet. En dat is precies het interview wat een aantal mensen zien. En die zeggen van, hij zegt helemaal niks over Oekraïne. Wat een gevoelloze...
Zouden mensen dat echt doen? Zou je echt, als nu, weet ik veel, iemand gewonnen had. Een of andere jonge renner die zo ervan vol van was. Want dit zijn natuurlijk jongens die al zo vaak gewonnen hebben dat ze... dat gevoel wat beter kennen. Maar als het voor iemand volstrekt overweldigend was geweest... zou je dan het hem kwalijk nemen als hij alleen maar blij was geweest?
Nee, ik denk het niet. Nee, want hij is de escapist.
Ja.
En,
ja.
Ik ook helemaal niet. Maar het is, zijn wel mensen die dat wel doen natuurlijk. Die het ook eisen van hun sporters dat ze zich ook uitspreken.
Ja.
Nou, maar dat geldt dan misschien inderdaad voor die grote namen wel meer. Dat ze, en dat komt misschien doordat ze dat inderdaad meer gewend zijn. Dat ze zo'n heel circus ingaan na zo'n overwinning met een perszone en alles. Dan heb je dat misschien wat meer paraat. En de eerste keer denk je, holy shit.
Ja.
Dat is dit, ik heb gewonnen. Zoals ja. Teunissen
het
toen.
Ja, en voor Van Aert is dit ook niet het hoogtepunt van zijn leven of van zijn wielercarrière. Die kan een keer gewoon zo reageren.
Dat is ook beangstigend, hè?
Ja, omdat hij heel vaak er zo bij zit. Gewoon. Ja. Dus dan kan je een keer een beetje somber kijken.
Ja, is toch als je dit 300 keer per jaar doet, je overwinning vieren, dan kan je een van de 300 keer kan je wel zeggen, ja, ik ben toch vooral met mijn gedachten bij de oorlog.
Ja, ja.
Ik hoorde Museeuw, hoorde ik op de Belg nog zeggen dat André Schmiel, dat hij meevecht.
Zo.
Van plan is, geloof ik. Hè?
Ja, hij was van plan om mee te gaan vechten. Dat was zaterdag, was deze quote.
Hij is wel al 60 of zo, volgens mij.
59 las ik. Ja.
59 al?
Ja, die was al heel oud toen hij fietste.
Ja.
Oh. Heb jij wel eens een vergeten renners over hem geschreven?
Nee, maar hij is toch net iets te groot om echt vergeten te worden. Ik bedoel, hoe hij Milan Sanremo ooit heeft gewonnen is echt een van de mooiste edities. Toen was hij ook al dik in de 30, volgens mij. Dus hij is echt wel. En in België is hij natuurlijk echt heel groot als een soort tegenwicht tegen Museeuw van Petergem. Dat was natuurlijk echt een soort grote drie. Die tijd.
Weet je, de Stibar van zijn tijd.
Ook ja, behalve dat hij echt Belg werd.
Ja.
Ja.
Maar ook Oekraïne, Rus en
Moldaviër.
Moldaviër is geweest in zijn leven.
Echt?
Ja.
Al die nationaliteiten verzameld.
Ik geloof het wel, ja.
En hij is minister geweest of van sport, dacht ik, van een van die landen. Ik denk van Moldavië, weet ik niet zeker.
Dat heb ik niet paraat. Moeten we dat even opzoeken?
Ik vind het wel mooie extra feiten. Misschien nog even één dingetje. We hadden ook. We zagen ook collega, journalist, YouTuber Bas Tietema zagen we dit weekend rijden. Die zat in de vroege vlucht in Kuurne.
Ja,
ik vond dat wel te gek hoor.
Ja, dat is wel echt leuk. Dat je het ook gewoon flikte. Hij maakte elke keer een feestje van. Dan denkt hij gewoon, ja, dan ga ik nu ook in de vroege vlucht zitten.
Ja, hij zat in de vroege vlucht, maar hij ging ook vroeg de vlucht weer uit. Dat moeten we dan wel weer bekennen.
Hij zag gewoon dat ze het waarschijnlijk tot een paar honderd meter van de streep zouden uitzien.
Ja, precies.
Dat was hem te min.
Dit gaat hem niet worden.
Nee, maar dit is toch ongelooflijk. Het is iemand die een half jaar geleden nog nauwelijks fietste. Dus die puur op volgens mij een soort basis van vroeger en een heleboel talent het profpeloton inkomt. Als dit bij de vrouwen zou zijn, dan zouden er heel veel mensen zijn die zeggen, dit zegt wat over het niveau. Maar dat kan je natuurlijk hier echt niet.
Nee, hier kan je weinig over het niveau zeggen.
Kan je bij de vrouwen ook niet doen, maar dat wordt dan vaak wel gezegd. Maar hier is dit echt, ik vind het echt uitzonderlijk.
Ja, ik ben benieuwd wat die ons nog meer gaat vermaken.
Ik vond wel een leuke reactie van Michael Bogert. Ik zag Marijn de Vries, die twitterde hierover. Die zei, knap zeg, van Bas Tietema, dat hij dan bij de vroege vlucht zit. En toen zei Michael Bogert, meen je dat nou?
Maak je een grapje?
Ja, maak je een grapje?
Ja, ik vond het een groots nummer. Daar droop het sarcasme wel vanaf, ja.
Zodat een beetje te groot te worden, gebruikt ze er misschien voor. Maar dat, Michael Bogert was niet heel erg onder de indruk van de vroege vlucht.
Ja, ik weet niet. Zat hij ooit in de vroege vlucht in Kuurne? Heeft hij Kuurne uitgereden?
Heeft hij Kuurne uitgereden?
Nee, hij ging op een gegeven moment de Ronde van Vlaanderen rijden. Want hij is natuurlijk ook een beetje zo'n romanticus die dan toch daar gewoon ook het wilde proberen. En toen kwam hij redelijk ver. Toen is hij volgens mij twee keer top 10 rond de top 10.
Misschien wel, ja.
Dat vond ik ook. Dat nam me. Ik was al redelijk voor hem ingenomen, maar dat nam me nog meer voor hem in toen.
Ja.
Hij is ook toch super allround. Want we hebben het vaak over het groepje totaal wielrenners. Zeg maar Alaphilippe en Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Maar Michael Bogert was ook wel een vroege totaal wielrenner, toch? Die kon het allemaal wel.
Nou,
wat kon hij echt niet?
Sprinten? Nou, sprinten was moeizaam. Echt over die steentjes dokkeren, zeg maar. Parijs-Roubaix heeft hij wel echt nooit gedaan. Denk ik.
Ja, tegelijkertijd lijkt het me sterk dat Van der Poel ooit vijfde wordt in de Tour. Wat Bogert natuurlijk is gelukt.
Ja.
Bij Van Aert zou ik dat nog niet durven uitsluiten.
Die kan hem ook
die
nog
daarop richt. Ja.
Oké, laten we het over de koers hebben. Het duurde me teleurstellend lang voordat de livebeelden kwamen zaterdag. We gaan het natuurlijk over de omloop hebben. En ik zat echt al heel vroeg klaar. Ja. Ja, ik dacht, vroeg. Ik ga de hele dag kijken.
Had je niet de gids erbij gepakt, wanneer de uitzending begon?
Ja, jawel, maar ik dacht, ik had gewoon in mijn hoofd, ik ga echt de hele dag kijken. Ik wil ook het begin zien.
Ja.
Dus ja, ik ging vrolijk om 11 uur, of wat was het, om 10:30 klaar zitten.
Dat is super mooi weer, man.
Ja, ja, nou ja, de uitstekende reden om binnen te zitten en koers te kijken, zou ik zeggen.
Waar?
Maar en ik wilde graag, ja, ik leefde heel erg met jou mee, Frank. Want jij veugt je natuurlijk dit seizoen vooral op het eerste aangezicht van de Haaghoek.
Ja.
Maar volgens mij toen ze begonnen met uitzenden,
waren ze al voorbij. Ja. En ze komen er geloof ik nog wel een paar keer langs. Ik denk dat ze in de drieprijs wel dat nog een keer doen. Ik kan me zo voorstellen. Nou, ja, over de omloop gesproken. De Haaghoek, het is natuurlijk jammer. Maar goed, bedoel, je kon nog de Muur en de Bosberg meepakken. Wat ook niet mals is.
Nee.
Maar ik dacht, ik ga vooraf even een stukje fietsen. En op het verste punt van mijn rondje had ik een lekke band. En ik had niks bij me. Dus toen ik thuis kwam, zag ik net Colbrelli tweede worden.
Nee, oh ja, dat weet je niet.
Ja.
Oh.
Ik was toen, nou, het was helemaal niet zo ver. Ik was iets voorbij Kokkengen. Dus dat is een klein rondje van, weet ik veel, 45 kilometer of zo vanaf mijn huis. Maar het is een stuk minder klein rondje als je opeens moet lopen.
Maar ben je terug gaan lopen?
Nou, ik ben teruggelopen. Ik was met mijn vriendin.
En, op van die schoentjes? Of was je op
ik was op mijn gymschoenen.
Oké. Okay.
Maar ik ben langs een fietsmakker in Vleuten geweest. Dus nog, ik weet niet of ze...
Annemiek van Vleuten? Of?
Ja, die komt uit Vleuten, hè? Dat is toch een groot detail. Ja, serieus.
Nee.
Ja.
Dan meen je niet.
Oké. Okay.
Ja. Ja. Nou.
Dat is toch fantastisch? Ja, zij komt echt nog uit de middeleeuwen. Dat haar achternaam.
Annemiek,
ouder dan je denkt.
Annemiek of House Vleuten.
Ja. Annemiek van Vleuten samen met Valverde is 80.
Ja, dat werd tegen haar gezegd dat ze gewonnen had. En toen keek ze een beetje van, wat bedoel je nou mee?
Ja, ja.
Wat kan mij dat nou schelen?
Nee, ik moest er nog aan denken dat Van Vleuten was gewoon weer super dominant. Natuurlijk in de vrouwenkoers op haar 39ste.
Ja.
Maar Gilbert is ook 39. Die wordt echt een beetje behandeld als totale over de heel bejaarde. Die ook nog een ere rondje mag meerijden.
Ja.
Oh, wat leuk, Gilbert gaat even in beeld rijden, zegt ze dan. Dat is de grote Gilbert.
Ja, ja. Ja, beetje... Zou hij nog iets kunnen dit seizoen?
Vorig jaar was het niet veel soeps, hè?
Nee.
Nee, het is, ik vind het ook wel... het heeft wel iets romantisch, vind ik, als van die renners die echt ooit de beste van de wereld waren. Dat is inmiddels 11 jaar geleden of zo, dat hij zo waanzinnig was. Ook nog die hele downfall meepakken.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk wel de moeite waard.
Ja,
dat zie je bij Nibali, zie je dat ook. Froome is natuurlijk...
Nou, Froome doet wel echt daar een uiterste poging.
Ja, alleen is bij Froome een beetje pijnlijk dat het echt door die val... Dat een beetje zijn carrière heeft... dat het min of meer is opgehouden, het presteren.
Ja, en dan is het pijnlijk eigenlijk dat hij er zo lang zelf nog in gelooft, of niet?
Ja.
Want als je nou gewoon lekker gaat rondrijden en wegkapitein bent en een beetje geniet van het vak.
Ja, maar als hij dat zou zeggen, dan zou hij nooit dat contract hebben gekregen wat hij nu gekregen heeft. Nee. Volgens mij is hij de beste verdienende wielrenner, toch?
Ja, maar ze goed uithangbord natuurlijk voor die ploeg. Dat je gewoon een serieuze ploeg bent, dat Froome naar je toe gaat.
Ja, ja. Vind je dat nou een goed uithangbord?
Ja, weet ik niet.
Ik geloof niet dat het voor hen heel veel goed heeft gedaan eigenlijk.
Maar we hebben met Israel Cycling Nation hebben we daardoor toch heel erg het gevoel dat het soort bejaarden het huis van het wielrennen is.
Ja.
Ja, maar die maken het ook wel elke keer weer waard. Want Vogelsang is er nu weer naartoe. Dus echt al die oude types die gaan naar heen, toch?
Ik vind het wel mooi ook. Want het is ook gewoon een iets in de maatschappij waar we best wat meer aandacht voor mogen hebben. En dat laat zeggen...
De vergrijzing.
Ja. Ja. Op een gegeven moment zijn alle wielrenners boven de 40. Ja.
Het is eigenlijk een wonder dat Gilbert niet bij Israël Cycling Nation...
Ik denk dat hij volgend jaar op
gewoon een 3-jarig contract krijgt.
Ja. Waarschijnlijk. Maar Benjamin, wanneer heb jij ingeschakeld?
Goh, nou, ik heb het wel... Ik zat al op de ticker van Sporza, zat ik het te volgen. Maar ik had... Ik vervang Jonne vandaag. Dus het stond niet op mijn allerhoogste prioriteitenlijstje. Dat wil zeggen dat ik geen vrij geregeld had. Ik was gewoon met mijn kinderen. Gelukkig sliep mijn zoon ongeveer de hele koers lang.
Oh, zo.
Dat is een talentje.
Ja. Echt heel schappelijk van. Ook wel fijn dat die vrouwenkoers na de mannenkoers
eindigde,
wat dat betreft. Ja, jij wel. dus ik heb het wel allemaal... Ik heb het de hele tijd op staan gehad hebben. Hier kom ik grammaticaal niet meer uit.
Kies uw eigen werkwoorden.
Maar Ja, dus ik heb het wel vanaf het begin kunnen zien. Maar ik was ook Monopoly aan het spelen. Dus ik was de hele tijd de Bosberg aan het kopen. En dat soort dingen. Het ging niet helemaal goed. Mijn dochter heeft gewonnen. Maar,
oh ja, was de gewone Monopoly aan het spelen. En toen, toen waren alle wij op WhatsApp waren we daar even over aan het praten. Zeiden ze eigenlijk wel leuk zijn, hè? Koers Monopoly.
Dat bestaat. Dat bestaat.
Ja, ja, daar kwam, ik bedacht me ook, terwijl we dit aan het verzinnen waren. Dit briljante idee. Ja, dat ik het in de kast heb staan. Koers Monopoly. Dus met Roubaix en zo. En, ja. Volgens mij rondom de Ronde van Vlaanderen of zo uitgegeven. Nou, ik zal ze even opzoeken volgende keer.
Met Alaphilippe en Evenepoel op de voorkant. Dus het is misschien een...
Lefebvre zit dat iedere avond te spelen. Dan vergeet hij af en toe wat het bord is. En wat zeg maar het andere bord is waar hij daadwerkelijk met flappen gooit. Met, ja.
Maar wat ook wel onfortuinlijk was dan, Frank, is dat hij finishte best wel vroeg. Hè?
Was gewoon... Ja, dat was problematisch. Ik dacht echt nog dat ik het zou halen. Maar rond een uur 4, denk ik, was het al gebeurd.
Ja, ik was ook verrast dat ik op een gegeven moment dacht... Hé, maar het is nog 30 kilometer en dat gaat toch best wel snel. Dat is,
ja.
Dan denk je van, oh, ik heb nog lekker 2 uur koers om te kijken.
Ja, dat als Van Aert meedoet, dan is het gewoon een uur eerder binnen.
Ja, dat blijkt. Maar het was niet eens een heel snel schema, hoor, wat ze reden. Het was, dat viel mee.
Nee, het is gewoon de nieuwe planning. Ik vind het super, want dan op die manier ben je toch meer geneigd... of ik in ieder geval, om de vrouwenkoersen ook te volgen. En hoe meer je het volgt, hoe leuker het wordt. Dus dat is...
Oh, dus speciaal voor de vrouwenkoers? Dat de
ik denk het wel. Oh, ja, want als die ervoor is, dan overlapt dat en zo.
In de ronde is dat ook, toch? En,
ja.
Oh ja. Nou, laten we even kijken. Want toen ik dus inschakelde, dan krijg je eerst zo'n terugblik. En toen bleek er een kopgroepje vooruit te zijn. Niet heel bekende namen. Ben Healy, Yuri Holman, Alexander Konichev, Quentin Jarecki. Ruben Aspers, Donovan
Apers. Orlem. Dat vind ik een hele leuke
Apers.
Achternaam.
Oh, sorry. Apers. Ruben Apers. En Morten
die
Hulgaard.
Naar Apers. Sorry.
Die waren best
John
wel
John is er niet, dus ik doe de woordgrap.
Ja, heel goed. Dat iemand in dit gat springt. Ja.
Jury Holman.
Over woordgrap gesproken. Ik hoorde dat Van Nieuwkerken en José... die hadden een woordgrapje over Konichev. Hadden jullie dat... Dat nog meegekregen?
Nee, het stond ik ergens in de polder.
Oh ja.
Wat was het woordgrapje?
Ja, ik hoorde het begin niet helemaal goed. Het ging over, ja, maar moest je niet mee met chef? Of, en toen zei hij, nee, ik kon niet chef.
Yes, goed. Heel goed.
Ja.
Ik had het gevoel dat José heel erg blij was dat hij ineens zoveel ruimte kreeg met Karel van Nieuwkerken naast hem.
Ja, hoe vonden jullie het? Frank, wat vond jij van het... Oh, jij hebt het niet gezien.
ik heb wel teruggekeken. Dat is helemaal pijnlijk, maar...
Wat, je hebt het wel teruggekeken?
Het laatste 30 kilometer.
Ah, ja. Ja.
Nou, maar José was vrolijk. Had ik het gevoel dat hij dat... Het klikte best goed, vond ik.
Ja, hij had er wel zin in. Hij zat niet te mopperen over dat Michel er niet was.
Ik vind dat José altijd vrolijk is. Ja. Ik heb echt... De man kan bij mij niks verkeerd doen.
Ja.
Of toen, zoals Van Aert ging... Oei.
Heerlijk.
Ja. Want eigenlijk het duurde wel lang, vond ik, voordat die kopgroep weer werd ingelopen. Ze hadden best wel een goede voorsprong. Het verleidde zelfs... Ineos en Jumbo, die moesten ze op een gegeven moment gaan terughalen, volgens mij. Dat was een beetje het pact.
Ja.
Maar we zagen ook nog even op 50 kilometer voor de finish ongeveer, zagen we Kung en Florian Vermeers als de eerste favorieten die echt serieus werk van maakten. En die wegreden. En ik zag op dat moment Thijs Zonneveld twitteren. Nou, die moet ze nog maar eens zien terug te pakken. Die
en dat was het een paar keer, vond ik, tijdens de koers. Dat je dacht, nou, dit is een beslissende move.
Ja, dacht je dat echt? Ik dacht, nee, natuurlijk gaan ze die nog terugpakken, joh. Ze moeten nog de muur over.
Ja, maar... Als je te lang twijfelt, dan kunnen ze weg zijn. Weet je wel? Dat is het. En elke keer was er toch op tijd was er weer een ploeg of een actie waardoor ze. Het kan elk moment kan de beslissende slag geslagen zijn. Dat is het leuke aan die Vlaamse koersen.
Ja, behalve dat dit natuurlijk jongens waren die niet uit zo'n sterk blok kwamen. Tenminste, Vermeers zeker zonder Wellens. Ja. Dan is Lotto toch niet zo'n sterk blok. En Kung is toch praktisch. Die moet het in zijn eentje doen, min of meer. Ja.
Kan niet.
Ja, dat kan niet zeker. Maar ik denk toch, zolang er dan niet Jumbo of Quickstep bij zit, wordt het wel lastig. Voor dat
maar op een gegeven moment zaten Jumbo en Ineos in ieder geval wel mee.
Ja.
Dat was wel een indrukwekkend groepje.
Nou, ik vond wel, we zagen wel ineens een andere Jumbo-ploeg, hè? Zo in het voorjaar. Ze hebben ineens een hele sterke ploeg, maar ze waren ook wel gelijk. Het was Bokito-wielergedrag. Ik heb ze echt een heel groot gedeelte voorop zien rijden.
Ja.
En ik had het gevoel dat ze gewoon de koers totaal
domineerden. In handen hadden.
Ja. Ja, dat ze gewoon precies wisten wat ze gingen doen. Ze hadden aan het einde hadden ze nog meerdere mogelijkheden, meerdere scenario's om te winnen. Lekker met Van Aert naar de finish rijden. Van Aert laten demareren. Teunissen zat er nog lang bij. Benoot.
Ja.
Gaan.
Het is toch bijna alle scenario's waarin zij winnen. Zit Van Aert. Zeg
ja.
Maar.
Want
het is
ja,
niet
ja.
Dat Benoot of Teunissen per definitie grote kans maken. Als ze in een groepje van vier zitten. Teunissen misschien wel. Maar dan moet het wel een beetje meezitten. En dan moet hij ook mee kunnen op die bergjes. En Benoot is in principe de traagste van zo'n groepje. Dus het is wel... Het is anders dan bij Quickstep, waarbij 4-5 renners ongeveer vergelijkbare niveau hebben. En ook vergelijkbare karakteristieken, zoals die Lampaard en Askreen en zo. Die allemaal niet top waren, volgens mij nog. Maar dat zien we in de Ronde van Vlaanderen, zijn die denk ik allemaal wel top.
Askreen was hij ziek geweest? Volgens mij.
Ja, die heeft corona gehad. Ah.
Ja,
ja Lampaard ook, dus dat...
Dat hoeft kennelijk prima. Geen beletsel te zijn.
Had hij echt corona gehad?
Ja, je hoeft niet te wanhopen.
Donderdag ga je als een speer.
Hadden wij zelf verzonnen toch dat hij corona had? Dat wij dat vorige week verzonnen hadden.
Goed. Wat, Asgreen of Laporte?
Nee, Laporte, omdat hij ineens
dat hadden wij startlijst stond. Ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, hij was wel ziek geweest.
Waarom zou onze test minder zijn dan zo'n zelftest?
Ja, inderdaad. Wij hadden gewoon dus einvoelen und verstehen.
Ja, voorgevorderde.
Kijk je iemand diep in de ogen en denk je die heeft corona.
Ja.
Omdat hij ineens van alle startlijsten was verdwenen. Maar ze hadden gewoon bedacht dat ze hem voor Kuurne gingen uitspelen.
Slim.
En hier hadden ze hem helemaal niet nodig. Want ja, hier heb je Van Aert. Dus je hebt 7 wapens.
Maar het is wel voor Jumbo is dit wel echt ontzettend goed nieuws. Want ik denk dat dit ook de andere ploegen wel enigszins demoraliseert. In het terughalen de volgende keer van Benoot. Want dan gaat Van Aert en dan ben je helemaal, kun je helemaal baksen halen. Het is natuurlijk... Dat is wel het is, hoe zeg je dat? Het versterkt het effect, het beoogde effect van je kan iemand dan vooruit sturen en dan kan Van Aert het afmaken. Dat als je dat in koers 1 meteen laat zien, dat inderdaad zo werkt.
En hoe zouden die, zeg maar, Benoot kan het wel, maar zouden Van Hooijdonk en Teunissen ook in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix dit kunnen doen in de laatste 60 kilometer, zeg maar? Want dit is, daar lag nu de finish, als het ware.
Van Hooijdonk, dat betwijfel ik. Teunissen heeft al meer kans. Die viel mij een beetje tegen. Hij heeft wel niveau laten zien wat hoger is dan dit.
Ja.
En goed, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is natuurlijk het allerhoogste niveau. Daar zitten alle kleppers op hun top als het goed is. Maar als Teunissen op zijn top is, dan is hij toch wel erg goed.
Hij heeft in Parijs-Roubaix natuurlijk wel uitslagen gereden ook. Dus
ja, of in ieder geval goed gedaan. Ja. Maar goed, dat was dan in het bos van Valère. En dat is wel nog vroeg natuurlijk. Maar ik denk niet dat hij kansloos is om zo'n koers te winnen. Dat denk ik niet.
Ik denk niet dat hij slecht was hoor, zaterdag. Hij had gewoon pech dat hij kwam in het peloton op een gegeven moment te zitten. Je kreeg een kopgroep en daar zaten Benoot en Van Aert in. Dus dan gaat hij niet het gat dichtrijden.
Nee, maar uiteindelijk mist hij wel ook dat eerste peloton, toch?
Ja, maar volgens mij kwam dat doordat het was een beetje spelen met Van Aert en Benoot op een gegeven moment. En die kwamen dus in de kopgroep terecht. En toen kreeg je een peloton, niet heel ver erachter, minuten of zo erachter. Daar zat Teunissen de hele tijd in. Maar ja, die ging dat niet meer dichtrijden. Benoot vertelde overigens, dus die sprong, Benoot sprong op 30 kilometer voor de finish of zo. Toen was daar lag de muur, de kapelmuur, de muur van Gerardsbergen. Kapelberg, weet ook weer.
Ja.
Kapelberg, de muur van Gerardsbergen.
De muur van Gerardsbergen,
ja.
Zo noemen we hem.
Toen sprong Benoot sprong weg, vlak voor de muur. En die reed daar in zijn eentje tegenop. En dat is wel pittig met al die... onder meer Van Aert erachter.
Ja.
Maar dat deed hij omdat hij dacht... Ja, iedereen gaat tegen Jumbo rijden, tegen Van Aert. Dus iedereen gaat wegspringen. En ik kan niet in mijn eentje iedereen terughalen. Dus dan kan ik maar beter gewoon demareren.
Anticiperen. Ja, hij zat al voor de grote groep hè, op dat moment. Hij was toch op pad met Van Hooijdonk... Klopt dat? En Narváez en Pitcock?
Ja, met Narváez.
Cobrelli, die reed daar naartoe. Dat was ook een moment dat ik dacht, ja, wie gaat dit nu nog terughalen? Cobrelli, een van de favorieten. Twee man van Jumbo. Pidcock en een compaan. Ja, dan moet Quickstep dus gaan rijden.
Ja, Ineos ook niet slecht, hè? Ik dacht ook ineens goede klassieke ploeg. Met Narvaez goed.
Ja, geweldige renner, man. Leuk, ja. Echt leuk.
Die komt dan uit Ecuador, wat is het?
Ja,
die gaat hij een beetje huishouden op die steentjes.
Hij was vorig jaar al zo goed natuurlijk. Toen was hij echt in de Kuurne-Brussel-Kuurne. Toen reed hij met Van der Poel mee,
ja.
Vlak voor de streep. Toen was hij eigenlijk minstens zo goed als Van der Poel.
Ja, ja.
Alleen bij, ja, dat, en op de een of andere manier vergeet je dat dan een beetje weer. En dan nu komt die naam weer boven. En denk je, ja. Jezus, wat goed, man.
En ja, denk je, oh ja, hij was er ook nog. Maar het is niet per se iemand die je opschrijft voor de finale, toch?
Nee.
Waarvan je denkt, nou, die ga ik wel opschrijven voor de voorspelbokaal voor de Ronde van Vlaanderen of zo.
Nee, ik hoorde, gaan we wel naar Kuurne, maar ik hoorde Van der Hoorn zeggen dat hij, toen ze naar de streep gingen met z'n drieën, met Narvaez en Laporte, dat hij zei, ik weet zeker dat ik door hun allebei geklopt word. Dus blijkbaar is in het peloton ook wel bekend dat je van die Narvaez...
Ja, maar hij is ook best snel afgemaakt. Namelijk inderdaad. Ja. Volgens mij heeft hij wel eens in zo'n Italiaanse rittenkoersje, niet de Giro. heeft hij trouwens ook wel eens een etappe gewonnen, maar dat was solo. Maar heeft hij ook wel sprintjes gewonnen volgens mij. Dus op zich...
Prima om hem naar de Giro als Italiaanse rittenkoersje te refereren. Je moet ze ook niet groter maken. Ja. We kunnen ook de Tour voortaan dat Franse rittenkoersje noemen.
Ja, vind ik wel goed.
Maar Benoot, dat had natuurlijk niet veel zin. Want dat gat werd wel heel snel dichtgereden op de muur. Het lag er heel mooi zonnig bij.
Zo.
Dat was ook het moment waarop ik dacht, misschien is het wel een beetje, zijn de omstandigheden een beetje te makkelijk vandaag.
Ja.
Het wordt sprinten, want het is gewoon niet te doen om weg te rijden. Als het zo mooi weer is en iedereen er nog bij zit en niet heel zwaar is.
Er zijn altijd twee theorieën. Dus mensen zeggen met mooi weer, dan hebben er heel veel zin in. Dus dan gaat het heel snel en dan wordt het massasprint. Want heel veel kunnen dan mee. En je hebt de theorie van, oh ja, het is lekker weer. De goeie hebben er zin in. Ze beginnen er vroeg aan en het wordt één groot slagveld.
Ja.
Volgens mij, je kan het altijd precies zo draaien zoals het uiteindelijk uitkomt.
Ja, ja, ja.
Ja, maar hier was het nog, het was nog, de muur was geweest. En het was nog 30 kilometer te gaan of zo. Toen dacht ik, nou, niet heel veel ruimte meer om veel te doen. Maar toen was... Eigenlijk bij de vlak voor de Bosberg sprong Van Aert weg. Gewoon aan de linkerkant.
Ja.
Ik vond het wel heel casual. Dacht
ja,
ik echt
ja,
zo van.
Maar ook echt een onverwachte. Ik had het zeker niet daar verwacht. Zo vlak voor de Bosberg.
Ja, maar het is een rotstuk. Hè? Dat werd overal gezegd. Dat asfalt is heel slecht en zo. Ja. En volgens mij loopt het dan een beetje zachtjes bergop.
Ja.
Je zag ook gewoon van als je daar zelf fietst, dat je gewoon bijna niet vooruit komt. Zij gaan er dan wel met 40.
Ja.
Maar ik vond het zag echt zo zoek. Vooral ook op die kasseien. Want het ligt er altijd behoorlijk kloot bij. Ja. Hoe hij daar doorhengste.
Ja.
Hoe dat ritme ging van die benen.
Zo.
Dat was echt ongelooflijk.
Maar dachten jullie niet rare actie van Wout van Aert om dit nu te doen? Want hij was duidelijk nog de beste sprinter die in die groep zat.
Ja, op rally weet je nooit natuurlijk.
Op rally wint toch nooit een sprint. Je wint alleen maar bergetappes.
Ja, precies. Dus, maar hij dacht, ja, het gaat nu ook even bergop. Dus misschien was hij aan het anticiperen. Omdat hij dacht, ja, die Cobrelli is zo sterk bergop.
Ja, ja.
Nee, maar ik had het ook niet verwacht. Want ik dacht, ja, als je gewoon Benoot hebt, daar die kan de gaten dichtrijden. En dan, maar ja, als je de sterkste bent. Ik bedoel, het lijkt mij leuker om solo aan te komen. Dan kan je nog een mooi vredesgebaar maken. Dan heb je een beetje tijd om met je vrouw en je dochter te knuffelen voordat het peloton aankomt.
Zoon,
George.
Klopt. Ja, heel mooi. Hij was zo relaxed na de finish.
Ja.
Het was echt gewoon zo van, ik heb net een stukje door het park gelopen. Hey George, daar ben ik weer.
Niet normaal.
Ja, maar dat was toch de conclusie, dat hij gewoon echt veel te goed was. Ik denk dat hij dat ook door had, gewoon voor de Bosberg. Dat hij denkt, ik ben gewoon veel sterker dan de rest.
Ja, of dat hij misschien ook, hij is natuurlijk ook een geweldige tijdrijder. Dus nu dacht hij gewoon, ik heb verschillende manieren om dit af te ronden. Nou, ik ga eerst eens even kijken of deze methode werkt.
Ja.
Ik sluip gewoon weg, kijken of er iemand achter me aanrijdt. Niemand reed achter me aan, niemand sprong in zijn wiel.
Nou, jawel. Nou, tenminste, niet in eerste instantie, maar Kampenaerts.
Ja.
Die de hele dag al, bij elke valpartij had hij weer een bebloede elleboog. Of moest hij
twee lekke banden.
Alle hands aan dek om terug in het peloton te komen. En die was op het eind, was hij nog, leek hij toch wel de tweede man in koers qua power, toch?
Hij is echt een soort druistige belofte geworden.
Leuk vind ik dat. Hij was ook, wat was dat, anderhalf seizoen geleden of zo, had hij in de Ronde van België, dat hij helemaal stuk ging in het wiel van Evenepoel.
Ja.
En dat had ook wel iets aanmächtigs, dat je denkt, jezus man, je zit in het wiel. En je wordt er gewoon uitgereden. Dat had iets sneus. En nu had hij een beetje diezelfde zo van... ja. Maar dan achter Van Aert aan. En dan maakt het toch wel een stuk meer indruk. Dan was het wel. En vervolgens eindigt hij ook nog kort in de sprint van de ploeg.
Ja, hij zat niet stuk, hè? Want hij zei ook nog, achteraf zei hij... je kreeg dus de situatie dat Van Aert was weggereden. En in de achtervolging zat volgens mij eerst Kampenaert, daarna Hausler.
Ja.
En
ja.
Daarna Pascalon.
Terwijl het mooi weer was, dus wat Hausler ja, kan houdt om die überhaupt als opgestart.
maar dacht ik, dat zijn misschien ook niet de beste om het gat dicht te rijden. Maar achteraf bleek dus, dan als je de rest van de koers ook zag, hoe goed Kampenaert was.
Ja.
Kampenaert besloot toen om te wachten. Die dacht... Het is niet handig om in mijn eentje achter Wout van Aert aan te gaan rijden. Ik ga wachten.
Oh.
En toen.
Oh.
Ja, dus.
Hij had het wel gekund.
Ja, hij vond dat hij een verkeerde keuze had gemaakt door te wachten.
Ja, maar omdat hij gewoon niet op het wiel kon komen.
Nee, precies.
Hij had natuurlijk dolgraag met Van Aert naar de streep gereden.
Ja, maar hij kwam dus even zo er tussenin te zitten.
Ja.
Chasse patate.
Ja, ja.
Op de berg, op de heuvel.
Mm-hmm.
Maar hij dacht, ik wacht op Hausler en Pascalon. En dan kan ik het gat misschien dichtrijden. Maar dat bleef de hele tijd 12 seconden. En bleef, zeg maar, denk 5 kilometer 12 seconden.
Ja.
En toen ging Van Aert gewoon rustig het gat groter rijden. Toen was het ineens 19 seconden.
Ja.
Toen dacht je, het is gewoon gedaan. Ook al zat er best een grote groep achter. Ook met Cobrelli nog erbij.
Ja, en die nog een hardrijder had. Of twee zelfs, voor hem, toch?
Wie zat erbij ook weer?
Hausler en Moric.
Oh ja.
Moric, ja.
Ja, die ook heel goed was, volgens
ja,
mij.
Ja, die vond ik best sterk. Maar die speelde gewoon de kaart Cobrelli uiteindelijk.
Ja, maar het lukte ze niet om dat gat dicht te rijden. En dat verbaasde me toch wel een beetje. Dat ik dacht, van, nou, ze kunnen toch wel iets dichterbij nog.
Ja, het gekke is, denk ik, dat zij gewoon ook gedemotiveerd zijn. Omdat ze... weten van, als we hem terughalen, wint hij alsnog de sprint.
Nou,
denk je
zou
niet?
Het?
Ja, denk ik eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat alleen Cobrelli gelooft dat hij hem dan kan verslaan. Ik denk dat al die anderen alsnog bang zijn. En dat misschien wel twee keer zo vernederend is.
Ja, ja, dat wordt zijn volgende huzarenstukje, denk ja. ik. Ja, dat hij dan zich laat inlopen. En dan alsnog, een beetje zoals Asgreen vorig jaar de E3 won.
Ja, inderdaad.
Hij
ja.
werd ingelopen en die poefde er toen weer vandoor.
Maar ze waren dus gewoon allemaal al... ze waren gewoon gecapituleerd eigenlijk. Ze dachten, het heeft toch geen zin om dit gat dicht te
krijgen. Ja, je ziet het wel vaker toch in die Vlaamse koersen. Dat het is gewoon, ook al is het mooi weer... en is het nog maar de omloop en dus maar 200 kilometer of wat is dat?
196.
Nou ja, ongeveer. Het is gewoon loodzwaar. Dus op het eind zijn degenen die het hardst kunnen rijden... dat zijn gewoon de beste... in koers. Dus dan zie je vaak dat het is geen terugkomwerk meestal, die kasseikoersen. Ja. Dus als iemand eenmaal weg is, dan is dat vaak de sterkste.
Ja, en maar nu dacht ik, wat vonden jullie ervan? Dachten jullie, waren jullie blij dat het zich zo ontwikkelde? Dachten jullie, mooie winnaar, mooie koers?
Ja,
ja zeker.
Hoe kan je Van Aert nou geen mooie winnaar noemen?
Ja, maar ik dacht op dit moment, toen... de manier waarop hij wegreed, dacht ik, wie gaat hem de komende tijd verslaan?
Nou, het is wel inderdaad, wat dat betreft, het is niet veelbelovend voor de strijd. Ja, je mist gewoon Van der Poel natuurlijk.
Ja, wat er veel belooft is dat hij natuurlijk tot nu toe, op de momenten dat het er echt toe gedaan heeft, maar de laatste ronde van Vlaanderen, de laatste WK, zijn koersen, liet hij het echt een beetje afweten. Reed hij denk ik nog wel top 10 beide keren. Maar was hij gewoon echt minder dan anderen. En ook minder dan zeg maar mensen die een klasse minder talent hebben dan hij. Dus zoals Asgreen of zoals Stuiven en dat soort mensen.
Ja.
Dus het lijkt wel alsof hij toch, ondanks dat hij fantastisch is en zoveel wint, dat het voor hem en misschien ook voor zijn trainer of weet ik veel wat, lastig is om precies die topvorm uit te kienen. Want vorig jaar was hij natuurlijk in het voorjaar... Ja. Had hij het net niet helemaal. En dat was bij het WK eigenlijk ook. Dat waren natuurlijk toch zijn twee grote doelen. Hij wil niks liever dan de Ronde van Vlaanderen winnen en wereldkampioen worden in Leuven. Dus dat,
ja.
Ondanks dat hij met afstand op dit moment de meest complete renner ter wereld is. En ook wel de beste, denk ik. Met Pogacar. Is het op moment suprême niet altijd top?
Ja.
Dat is het enige wat je er nog over kan zeggen.
Maar ja, hij zei daar zelf over, weten. Geloof ik, over het WK. Dat hij dus, toen heeft hij in de ronde van... in Engeland? Ronde van Engeland, heet dat zo? Engeland? Groot-Brittannië?
Ja, zoals wat zij dat
noemen we dat?
Ja.
Tour of Britain.
Tour of Britain, precies. Daar won hij 4 ritten en het eindklassement, geloof ik. En daarover zei hij uiteindelijk dat het mentaal ook heel veel kracht kost. En dat hij dus bij het WK fysiek nog steeds eigenlijk top was. Alleen dus mentaal niet meer helemaal top was. Dus misschien zijn het niet zozeer zijn trainers, maar echt zijn schema eigenlijk. Wat hem nog, waar nog winst zit.
Ja, maar hier was hij. Hier zei hij dus van tevoren, nou, ik ben 80%. Hij kwam namelijk net van een hoogtestage. Nou, hij was nog niet helemaal goed. Ja. Hij was nog niet waar hij wilde zijn. Want hij kwam net van hoogtestage terug. En we moesten ook nog niet, hij ging nog niet met mes op de keel rijden. Nee. Nou, en dan krijg je dit.
Je krijgt een mes in de rug.
Ja, het hele peloton op een hoopje gereden. Dus het was eigenlijk lekker naar de finish toe. Nou, het was wel echt prachtig machtsvertoon, hoor. Het is gewoon ook wel heel erg leuk om te zien. Van Aert kwam dus als eerste binnen en daarachter won Cobrelli nog de sprint. Ik had ook wel van
Greg.
Van Greg, ja.
Wat superleuk is toch?
Die we de hele koers niet hebben gezien.
Ja, zijn nieuwe truc is dat.
Dat is zijn nieuwe truc. Ja, die heeft hij eigenlijk. Hij was als renner het leukst toen hij nog niet won.
Toen hij altijd vijfde werd.
Ja.
En je hem de hele dag zag.
Maakte hij de koers. Beetje Bogart-stijl.
Iets slimieligs had het.
Vroeger had hij dat. Ja. Was hij zesde geworden in de Amsterdam Gold Race, maar toch weer de koers gemaakt op de IJzerbosweg.
Toch? Ja, maar dat was zeg maar anderhalf seizoen, toch? Dat hij de hele tijd wel de koers maakte, maar niet won. En toen had hij één seizoen waarin hij alles won. Ja. En sindsdien zien we hem ook nog wel vaak. Maar wil het elke keer niet echt lukken. En nu was hij ineens als een duveltje uit een doosje. Met die had van die lange witte mouwen. Zag er wel mooi uit. Met die AG Deuxerre. Ik dacht, ze lijkt een beetje op de Israel Cycling Nation pakjes.
Ja, daar zou Greg ook langzaam. Groeit hij langzaam naartoe natuurlijk.
Ja.
Oh ja. Hoe lang heeft hij nog een contract bij Citroën?
Oh, je wil hem tippen aan Israël?
Ja. Nog een jaar. Nou, dan is hij 37.
Ja. Nou, goed idee. Goed, is een goede leeftijd. Ja. En naast ook vierde.
Ja,
dat was leuk.
Dat vond ik echt. En hij had een attente koers gereden. En hij was in Kuurne ook weer best bij de pinken. Vond ik leuk om te zien.
Ja, en Lawrence naast zijn broertje, die is gevallen. Ja. In het begin. Hij is, geloof ik, zijn sleutelbeen gebroken.
Ja.
Kampenaerts werd vijfde. Even kijken, wie hadden we verder nog? Tiller, zesde. Trentin, zevende. Pascalon, achtste. Seneschal, negende. En Jasper Stuyf.
Eerste Quickstep renner, dus negende. Ja. Was Padlef niet blij mee.
Zo, ze hebben een speech gehad, hè, s'avonds.
Ja, ja, donderspeech.
Ja.
Van Padlef.
Ja.
En wat hij zelf zei, dat hij had er niet heel veel woorden aan vuil gemaakt. Want hij had niet heel veel woorden nodig om begrepen te worden.
Ja, maar wel geluiden, denk ik.
Ja, West-Vlaams, dus ja.
Zijn dat nog woorden?
Niemand verstond het, maar het was heel duidelijk.
Heel veel grommen en een beetje roggelen.
Ja, ja, en dan gewoon een paar contracten zo een beetje zo voor de vorm verscheuren.
Nou, ik denk wel dat het verschil had gemaakt. Dat een andere koers was geweest als Alaphilippe erbij was geweest. Maar Seneschal kon het toch niet echt waarmaken.
Nou ja, Alaphilippe die werd in Frankrijk tegelijkertijd
ook behoorlijk eraf gereden.
Dus uit het wiel gereden door Guillaume Martin.
Ja,
ja. Ook niet van alle dagen.
Dan lig je echt op koers om 15 te worden in de Tour.
Ja. Maar daar won Vingegaard toch uiteindelijk? Of dingen door elkaar?
Ja. Ja. Ja, zeker. Maar Vingegaard reed Ayuso. Dat is een jongetje van 19. Ja. Een soort Pogacar Light is dat. En dan had je Guillaume Martin daarachter met Cosnefroid en Alaphilippe. Dus Alaphilippe en Alaphilippe Light. En Alaphilippe super light, want dat is Guillaume Martin, denk ik.
Oh ja.
Die is echt heel licht. En allemaal die reed uit het wiel. En Alaphilippe stond stil.
Allemaal een schaduw van Alaphilippe. Maar dit was dus gewoon op meerdere fronten was dit een hele slechte dag voor Padlef.
Ja.
Had denk ik ook niet buiten kunnen zitten.
Nee.
Had gewoon een hele vervelende dag. Alleen maar binnen gezeten. Wilde niet lukken op tv. Weet je wel. Dat is gewoon een kutdag.
Ja. Ja.
Maar ik denk niet dat we ons zorgen hoeven te maken over Quickstep, toch?
Nou ja. Nou ja. Ze zeggen zelf ook, we hebben wel vaker de omloop gemist.
Ja.
Ik denk dat het toch niet fijn is. Hij geeft ook niet voor niets een donderspeech, toch? Hoe zeg je dat? De kansen zijn niet verkeken, maar het is geen goed signaal. Want in Kuurne winnen ze uiteindelijk.
Het zag er ook niet top uit eigenlijk.
Maar eigenlijk was dat omdat Jacob ze gewoon een ongelofelijke sprint aflevert.
Echt waanzinnig, ja.
Het treintje lukte niet in Kuurne.
Nee, maar ze waren al helemaal opgesoupeerd.
Je zag daar echt nog wat mensen zo eraf fladderen op 15 kilometer van de finish of zo. Gewoon renners waar je denkt, ja, die moeten eigenlijk tot de laatste kilometer dit kunnen volhouden.
Ja, ja.
Dus ook naar Kuurne is Patlev niet tevreden. Misschien nog heel even leuk om... de vrouwenkoers was ook wel, was wel mooi. Het was nou, heel mooi
Frank,
finish, hè?
Vertel.
Ja, ja, ik zat helemaal klaar voor. Ja. Toen ben ik gaan douchen. Nee, het was, dat was echt... Kijk, die sprint was natuurlijk ongelooflijk. Ik heb zelden zoiets gezien. Maar het zat daarvoor natuurlijk al... dat er een kopgroep van vier, denk ik, met Van Dijk was... waarvan iedereen zei, dit is gewoon de beslissing. En die lagen ook redelijk ruim voor. En dat Van Vleuten dan gewoon het helemaal solo... een beetje Van Aert-stijl rechtzet. Met Vollering in de wiel. Met als mooiste scène vond ik dat... zo'n 2 kilometer voor de streep. Want ze reden in principe gewoon dat groepje voorbij daarna. dat Van Vleuten dan Vollering probeert de kop op te dringen. Of in ieder geval nog een beetje mee te laten werken. Omdat daarachter alles was samengekomen. En de Belgen weer voor Lotte Kopecky. Ik heb altijd idee dat er één Vlaamse is of Belgische... waar dan heel erg voor gesupported wordt... die dan altijd met een beetje beteuterd gezicht... aan de Belgen van Nieuwkerk moet uitleggen... waarom ze 63ste is geworden. Ja, maar die rijden waarschijnlijk wel elders heel goed... maar altijd toevallig als ik kijk, net even niet. En de Vollering deed het echt ijskoud. En toen moest ik ook even denken aan het WK. Toen Vollering toch een beetje centraal stond in een tamelijk problematische
equipe.
Er werd een beetje gesuggereerd alsof zij een van de schuldigen was. Maar er waren een aantal die zeiden, nou, aan mij heeft het niet gelegen. En zij had volgens mij door dat zij dat niet kon zeggen van zichzelf. Het was hem ook een beetje sneu, want die anderen hebben natuurlijk veel meer ervaring en zo. Maar toen, daar moest ik even aan denken toen Van Vleuten en Vollering weer op kop zaten. Dat ik dacht, ja, dat is toch een beetje een gevoelige verhouding misschien.
Ja, want ze vonden destijds dat Vollering beter kopwerk had moeten doen voor Vos.
Ja.
Om nog het gat met de Italianen dicht te rijden.
Ja.
Na de finish.
En
toen gingen ze elkaar allemaal de schuld geven in de media.
5e of 6e, of zij reed zelf in ieder geval ook nog een ereplek.
Ja, dat namen ze haar vooral kwalijk. Dat ze dan nog 5e of 6e, zo rond 5e of 6e plaats kon eindigen.
Ja. Ja. Maar het was met name die sprint, hoe Van Vleuten dat deed, door een soort laatste bocht, een binnenkant bocht te pakken, heel gevaarlijk. En daarna een soort krankzinnige sprint waar Vollering gewoon helemaal...
het was helemaal geen sprint eigenlijk, toch? Het was gewoon...
Een soort demarrage.
Ja, het was gewoon een hele lange... Het was een mini-tijdrit. Ja.
Heel lang, heel hard rijden. Het was een sprint van pakweg 7 kilometer.
Nee, maar wel 700 meter bij wijze van spreken.
Ja, dat ziet er bij Van Vleuten echt een beetje gek uit. Een beetje, terwijl je zou denken van dit is een van de beste vrouwelijke wielrenners die er ooit geweest is.
Ja.
Maar het ziet eruit zoals ik het zou aanpakken, zeg maar. Gewoon licht onhandig.
Ja.
Maar het gaat waanzinnig hard.
Maar gewoon Vollering helemaal slopen. Waardoor ze niet, zeg maar, haar topsnelheid kon gebruiken om Van Vleuten voorbij te rijden.
Ja. Ja.
Het was sowieso, SD Works was wel, liet zich wel echt zien als hele dominante ploeg.
Ja, die hebben alle goede renners opgekocht bijna. Op één of twee na.
Waaronder Kopecky natuurlijk.
Ja, dat is echt
grote favoriet.
Echt een grote tip. Dat zou ik altijd nemen.
Oké, laten we dan ook nog even naar Kuurne-Brussel-Kuurne kijken. Kort. Dat was natuurlijk ook, ik vond het wel, heel leuk Kuurne.
Zenuwslopend.
Ja, hè?
Toch? Heerlijk.
Ja. Dat kwam door het kopgroepje natuurlijk, die vooruit waren. Het was natuurlijk leuk dat Bas Tietemaand, dat ze die even in de vroege vlucht hadden gezien. Maar vooral wat ons vooral vrolijk maakt, was Taco van der Hoorn.
Ja.
Weer met zijn glimlach gewoon.
Heerlijk.
Hoe vermoeider die wordt, hoe groter die glimlach.
Ja, dat is toch ongelooflijk.
Is dat een glimlach?
Een grimas?
Ja, het heeft ook iets van een zenuwtrek, volgens mij.
Ja.
Ik vind het echt, en hij krijgt van die blosjes erbij. Dat vind ik ook leuk.
Ja, maar hij heeft misschien zo'n brede glimlach... dat hij gewoon meer zuurstof kan omzetten door die glimlach.
Oh.
Weet je, als sommige wielrenners zo'n pleister op hun neus hebben... heeft hij dan die glimlach.
Ja, gewoon heel veel zuurstof tegelijk.
Ja, je weet dat hij dat in ieder geval wetenschappelijk heeft laten onderzoeken. Hij laat niks aan toeval over.
Nee. Nou ja, hier dacht ik wel... Het is, dit hoort niet bij Taco van Hoorn, dat hij net voor de finish werd ingelopen. Nee,
slecht gerekend.
Ja, die had dat natuurlijk even beter moeten uitrekenen. Dat hij niet precies verkeerd uitkwam. Hij had precies goed uit moeten komen.
Ja.
Maar Laporte en Navas had hij bij zich.
Ja, die kopgroep was een. De hele dag was er een soort wisselende kopgroep. Ja, precies. Ja. Elke keer dan werden ze weer wel of niet of min of meer bijgehaald door de grote groep. En dan kwam er weer een nieuw wagonnetje in de kopgroep. En uiteindelijk bleven ze met z'n drieën over.
Taco was wel de constante.
Taco was zeer constant. En het was echt. Zeg maar een dubbeltje op zijn kant. En elke keer dacht je weer, nee, dit gaan ze niet halen natuurlijk. Nee. En dan dacht je weer, nou, wat ja. Even.
Maar Lotto en Quickstep hadden gewoon besloten van tevoren, dit gaat de sprint worden en we gaan ons treintje inzetten. Maar dat liep dus helemaal in het 100, omdat die kopgroep de hele tijd vooruit bleef. En die hadden dus al hun knechten eigenlijk al opgesoupeerd voordat het op sprinten aankwam. En toen werd het een hele mooie sprint. Want toen moesten ze dus improviseren. En Jacobsen die dacht gewoon, ik gebruik die drie koplopers als lead-out.
Ja.
Ik spring daar gewoon naartoe. Hij zei achteraf zei hij dat hij Ewan wel voelde aankomen. En voelde dat hij topsnelheid had. Dacht ik, nou Ewan die is zo klein, dat kan je toch niet voelen? Vergeleken met Jacobsen. Maar die kwam dus net te kort. En dat was voor het eerst in een hele lange tijd dat Jacobsen en Ewan tegen elkaar sprinten.
Oh ja?
Voor het eerst in 3 jaar. Echt, echt een tijd geleden. Voordat dat de laatste keer gebeurde.
Ik was echt verrast. Ik dacht echt dat Ewan, omdat hij zo ideaal zat. Dat is en min of meer alsof Jacobsen de sprint van hem aantrok.
Ja.
Dat hij er nog langs zou komen. Dat hij, denk ik, puur snel qua snelheid net iets sneller is dan Jacobsen. Of is dat, oude informatie?
Ja. Nou, moeten we zien. Nou, ik zou bijna zeggen kennelijk.
Ja.
Maar... Ja, nee, het was niet. Het was ook typisch Ewan geweest, natuurlijk, om daar om zo nog
bij
op
te schieten.
Ja, precies. Maar ja, kennelijk. Ik weet niet. Ik heb het verhaal van Ewan niet gelezen, eigenlijk.
Nee, het was niet echt een verhaal. Hij was gewoon ook wel zijn waarde geklopt, volgens mij.
Ja.
Bij Jacobsen zie je een soort zelfvertrouwen dat echt redelijk onverwoestbaar lijkt. Nu,
echt ongelooflijk. Ja.
Zo rustig.
Ja, en de manier ook waarop die, we hebben het er al even over gehad, maar waarop die de pers te woord staat na afloop. Dat is echt gewoon, dit doe ik dagelijks. Dat is gewoon mijn...
Twitterde Thijs Zonneveld niet dat hij van de laatste 16 massasprints waaraan hij had deelgenomen, Jacobsen er 12 gewonnen heeft. Wat toch voor massasprint echt een waanzinnige statistiek is.
Maar ik denk eigenlijk ook dat de uitstraling voor een sprinter ook wel heel belangrijk is. Ook voor je ploeg. Dat je moet echt je ploeg wel op sleeptouw nemen. En ze moeten weten dat ze op jou kunnen rekenen.
Ja.
Maar dit was echt zoveel zelfvertrouwen. Ik denk dat als Rusland ons gaat aanvallen, dat we hem als soort Zelensky kunnen inzetten.
De hulp van Heukelum.
Ja. Maar hij was, even kijken, Jacobsen 1, Ewan 2, Hofstetter 3. En uiteindelijk Taco van der Hoorn 10e. En Laporte ging ook gewoon nog mee sprinten. Dat moet ik ook deed nog wel zijn best.
Ze leken wat snelheid te verliezen die laatste kilometer. Op de laatste kilometer was het nog 8 seconden of zo. Toen dacht ik, ze gaan het halen.
Ja.
En volgens mij zijn ze toch iets gaan pokeren toen.
Ja, ze gingen naar elkaar kijken. Ze gingen achterom kijken, naar elkaar kijken. Het was zeg maar niet, ze gingen niet meer in elkaar slipstream zitten.
Dus ze gingen niet voor
een podium
met z'n drieën podium. Ja. Maar ja, ook in die zin logisch dat ja, die andere twee weten gewoon dat Laporte dan wint. Dus het is een beetje...
Dan ben je ook een beetje de klungel die dan het niet begrijpt.
Ja, aan de andere kant, podium Kuurne is toch echt een hartstikke mooie prestatie.
Dat was zo goed ook bij dat interview van Van der Hoorn na afloop, dat hij dus echt teleurgesteld was. En niet alleen dat ze nog waren ingehaald, maar dat hij gewoon zei, ik had gewoon een uitslag willen rijden.
Ja,
want hij heeft tot op zekere hoogte nog een uitslag. Top 10 in Kuurne is natuurlijk goed, maar zowel hij als Narvaez en Laporte zijn denk ik echt wel... komen tekort voor de klassiekers. Maar zijn hierin in dit soort wedstrijden echt wereldtop. Dit is natuurlijk echt een groot doel voor dit soort mensen. Ja. Dus wat dat betreft is het ook wel begrijpelijk dat hij dan teleurgesteld is. Want in de Ronde van Vlaanderen is in de kopgroep zit het maximaal haalbare.
Ja.
Maar hier kan hij gewoon winnen.
Ja,
ja misschien. Ja.
Of podium rijden. Of in elk geval. Dat is toch ook al meer dan hij heeft gepresteerd.
Ja,
mooie Kuurne. Mooie openingsweekend. Laten we nog even kijken naar de voorspelbokaal. Die ging over de omloop natuurlijk. 19 mensen hadden het goed. Wij niet. Dat was jammer.
Had ik het niet goed?
Ik zal ze niet... nee, je had het niet goed, Benja. Je had... even kijken.
Wie... Hij zaten er allemaal echt heel...
Ja, Tim Wellens, die begon niet. Was
Tim Wellens, nee. Toch, ik hoorde.
Ja. Nee, het was, ik zal ze niet allemaal opnoemen, want het waren dus veel. Maar onder meer Hanne Mooi en Tim Pellenkoft. En René, fietsen niet rennen. En Clitfire 1. Natuurlijk favoriet van de show. Maar degene die uit de hooggoed van de notaris Bas van Eyck te made kwam, was Luc de Fridge. Dus die krijgt van ons een Canyon pretpakket. En die mag de groetjes doen in de volgende aflevering.
Boffer.
Ja.
Even kijken, we hebben zo nog de groetjes van vorige keer. Dus laat ons even nieuwe groetjes toekomen, Luc de Fridge. Even kijken, wie hadden wij opgeschreven? Jon had Anthony Turgi.
Is niet gezien, hè?
Nee, die is ook niet gevonden.
Jawel, die heb ik wel gezien. Die is nog omgekukeld.
Oh, echt?
Die had een lekke band of iets. Dus die zat zo met zijn arm omhoog naar de volgwagens.
V-teken maakte die.
Wat zeg je?
V-teken maakte die.
Nee, maar hij smakte wel toen gewoon om. Hij viel gewoon om.
Oh.
Ja,
zonder reden.
Ze tegen de grond.
Ja, dat waren best wel veel valpartijen op een gegeven moment. Nou, ben jij, je had dus Tim Wellens, Frank, Yves Lampaard. Ja, belief. Ja. Je bent nog steeds een believer, maar ja.
Nog wel een believer, maar niet. Het moet wel toch van dieper komen wel.
Ja, ik vind het toch wel dapper dat je hem net als je Nibali blijft opschrijven voor de rondes. Is gewoon Lampaard, is toch een beetje tegen beter weten in.
Ik wil wel even zeggen dat ik heb een interview van hem gezien, met hem gezien, dat hij aan het eten was.
Ja?
Met volle mond stond hij een journalist te worden.
Is hij verstaanbaar?
En ik kon hem verstaan. Dus dat was wel opvallend.
De truc is, als hij eet, dan geef is hij beter verstaanbaar.
Eten, dan begrijp je wat hij zegt. Echt perfect.
Maaike Jat, Cobrelli, was eigenlijk het dichtst bij.
Ja.
Ik met Seneschal, was een heleboel mensen vroegen waarom het hoofdletters waren. Maar dat was omdat ik vorige keer ik niet wist waar je de accents moest plaatsen. Dus dan had ik hem even gegoogeld. Dan gaan we even kijken naar de.
En op Google staat alles met hoofdletters.
Ik krijg een Pro Cycling Stad natuurlijk. Ja. Daar staat alles met hoofdletters. Ja. Maar Maaike was het dichtst bij met Cobrelli. Dus Marten. Ik verwacht ook weer veel van Maaike nu. Want we gaan vooruit kijken naar de Strade, die aanstaande zondag is. Dat is natuurlijk een van de mooiste koersen. 63 kilometer witte grindweggetjes in Toscane. Het is bij elkaar. Oh, even kijken. Dat heb ik heel klein opgeschreven. 184 kilometer. Finish natuurlijk op het prachtige Piazza del Campo in Siena. Vorig jaar was Mathieu van der Poel, die reed Alaphilippe echt totaal de vernieling in Siena.
Oh, wat een aanzet was dat.
Dat was echt.
Aanzet van het jaar, denk ik.
Ja, dus die foto dat die fiets helemaal schuin staat op van die keien van de. Santa Catarina of zo heet die straat. Dat is echt een waanzin. En zie je daarachter, zie je volgens mij nog Alaphilippe en Bernal zie je nog zo'n beetje bungelen. Dat je echt denkt, dit is gewoon een tijdperk wielrennen in één foto. Dat was echt schitterend.
Ja, dat was echt een Bernal. En dat het leuke daaraan is dat Bernal en Alaphilippe en Mathieu van der Poel zoek totaal andere renners zijn. Dus je kan echt alles. Echt alle renners kunnen meedoen.
Echt een hele, hele gekke en daardoor te gekke koers is dit inderdaad.
Maar ik weet niet of Jacobs handig is om hier aan mee te doen.
Ik schrijf hem niet op. Hij doet ook niet mee.
Ik kan het proberen.
Ja.
Maaike, wie gaat het worden volgende week?
Ja, Benja probeerde net toch even Alaphilippe te vervloeken voor het seizoen. Maar ik heb toch mijn...
Jij zegt Alaphilippe?
Ja, ik denk dat hij zo getergd is. Door dat beeld is natuurlijk niet van ons netvlies afgegaan. En ook niet van dat van hem. Hij heeft de kont van Mathieu van der Poel daar omhoog zien rijden. Dus ik denk dat hij erbij is dit jaar.
Wraak. Wraak in de regenboogtrui. Nou, het zou best kunnen, want hij is altijd heel goed natuurlijk in de straten.
Nou.
Benja, wie ga je opschrijven? Weet je het al?
Ik doe Pidcock.
Ja. Ja, die was... Ik wist niet zo goed wat ik van hem moest maken.
Beetje
dit.
Onhandig was hij op de een of andere manier. Hij rijdt wel goed, maar niet zo... Slim of zo?
Nee, ja. Hij leek me gewoon nog niet top. Maar het kan wel snel gaan met hem. Dus ik hoop nu die laag staat bij de boekies. Nou, weet ik niet of dat zo is. Ja, hij staat wel laag natuurlijk. Hij is klein. Maar ja, misschien... ik denk... het is wel een koers voor hem natuurlijk.
Ja.
Ik bedoel, je moet redelijk kunnen sturen in deze koers. Je moet redelijk kunnen klimmen. Je moet redelijk kunnen aanzetten. Nou, hij kan alles.
Ja. Hij zei dat hij dit weekend nog niet reed om te winnen. Maar ja, dat zei Van Aert ook.
Ja, het verschil moet er zijn.
Dus dat excuus stellen
ze hebben wel allemaal kans, want Van Aert doet niet mee. Dus dat is wel leuk voor de mensen.
Even kijken hoor, want even, ben jij, je had dus Pidcock.
Ja.
Frank?
Ja, een beetje tegen beter weten in. Want hij wint toch eigenlijk zelden dit soort wedstrijden. Maar ik hoop heel erg op Mohoric. Vind ik een hele leuke renner. En zit ook wel in een ploeg waarvan je zou kunnen zeggen dat ze lekker op dreef zijn al een tijdje.
Ja.
Joost mag weten hoe. Maar ze gaan hard vooruit. En ik vind hem een hele leuke. Maar ook wel, er zijn ook heel veel kansen om spectaculair uit de bocht te vliegen in de Strade Bianca. En de kans dat hij dat één keer doet is altijd vrij groot. Maar ik hoop heel erg op Mohoric.
Ik vind hem er zo weinig indrukwekkend uitzien in die kampioenstrui van hem.
Ja.
In de kampioenstrui moet ontzag inboezemen.
Ja.
Inboezemen.
En dat doet deze helemaal niet. En die Europese kampioenstrui ook niet. Heeft het nog nooit gedaan.
Nee, wat dat betreft zeker is Timo bij Rozen een veel grotere favoriet.
Ja. Ja, maar serieus. Dat ziet er, en de wereldkampioenstrui. Wat eigenlijk zo'n Italiaanse kampioenstrui is ook altijd mooi. Dat ziet er indrukwekkend uit. En dit is een soort flats. Het is flats wit. Het is met een heel dun bandje. Ja. Helemaal niks.
Ja, die Europese kampioenstrui, die heeft Cobrelli, toch?
Ja.
Heeft die.
De Frans Timmermans-trui.
Ja, maar dat ziet er echt. Dan denk je elke keer, waar is Cobrelli in het beeld? Want daar kijk je gewoon overheen, dit blokje.
Ja.
Weet ook niet wat het is.
Nee.
Maar oké, Mohoric. Dat zou leuk zijn. Leuk voor het Sloveense wielrennen.
Leuk dat die ook eens wat hebben.
Ja, zou het ook leuk zijn. Misschien een keer wat.
Nou, doe jij dan Pogacar?
Nee, die heeft John opgeschreven.
Oh.
Vanuit zijn ziektebed.
Ja. Ja,
dat is toch. Dat zou. Ik weet niet, die zagen we vorig jaar niet in de finale.
Vorig jaar zevende.
Ja, nou doe ik Peyo Bilbao.
Oh.
Die rijdt ook goed.
Op goed moment. In vorm. Derde in de UAE.
Ja.
Komt het?
Ja. Vorig jaar was hij ook goed. Dus dat is het teamgenoot hè, van Mohoric.
Ja.
Dus we zullen zien wie ze uitspelen. Oké, dan hadden we nog iets in onze brievenbus zitten. Even kijken. We hadden een brief kregen we van Bart van der Heijden. En die heb ik ook weer op. Uitstekende kleine letters heb ik die in een document gezet. Oké, die mailt ons. Lieve Tim, Jonne, Frank en Benja. Na weer een veel te lang zwart gat dat van ellende moest worden opgevuld met felritten zonder het duel, heb ik zojuist ontzettend genoten van jullie eerste podcast van 2022. Ben ook erg blij met de toevoeging van jullie vaste verkeringen. Een mooi tegengewicht voor het verlies van den aller Willem. Ik zat er ook lekker in. Terwijl de spanning steeg doordat er werd toegewerkt naar de apotheose van de podcast. Namelijk de groetjes. Sterker nog, mijn groetjes. Omdat ik vorig jaar de ronde van Lombardije juist had voorspeld. De teleurstelling was ook groot toen ik Jonne hoorde zeggen dat er dit jaar nog geen groetjes waren. Vooral omdat ik er 823 keer over heb gedaan om mijn groetjes goed in te spreken. Inclusief een verwijzing naar de omloop. Ik eis dan ook genoegdoening. Ik ga ervan uit dat jullie de door mij geleden schade op een passende manier zullen vergoeden. Ga verder met vooral jullie mooie podcast. De groetjes, Andreas Kleuten. Ja, dat is natuurlijk. Dat is wel
Andreas apostrof Kleuten, hè?
Ik denk dat. Ja, Andreas apostrof Kleuten schrijft hieronder.
Ja.
Ja, dat is een,
de Kleuten van Andreas.
Ja, dat is een grap, denk ik. Ja. Maar ja, als je.
Zo mooi als Bart van der Heijden de grap was.
Ja, dus die zie ik niet direct. Maar misschien zit hij er ook in. Als John hier was geweest, was hij diep door het stof moeten gaan natuurlijk.
Ja.
Misschien is hij er daarom
ook. Ik denk dat hij dit hele COVID gefingeerd heeft.
Maar laten we dan even gaan luisteren naar de groetjes van Andreas apostrof Kleuten.
Beste medebankzitters. Andreas Kleuten hier. Na mijn eerdere winst van de voorspelbokaal tijdens de Vuelta ben ik meer dan verguld met mijn eerste monument, de Ronde van Lombardije. Ik zal dit feit dan ook uitgebreid vieren door mijn opscherpbericht te verzilveren op LinkedIn. Via deze weg wil ik graag de groetjes doen aan mijn vriendin Joselien, die zich ook langzaam begint te interesseren in het wielrennen. Als ik haar vraag wie er gaat winnen, uit haar antwoord stevast Allah en anders Tim Cockpit. Ga vooral door met jullie fantastische show en dan maar 122 dagen tot de omloop. Houdoe!
Dit zei hij dus 124 dagen geleden, zei hij dit.
Ja.
Toen hebben we hem alsnog over het hoofd gezien. Nou ja, sorry Andreas. Hierbij alsnog eeuwigdurend opscheprecht op je LinkedIn. Dat was het.
Heeft iemand ooit de grap Tim Cockpit al eens gehoord? Voor mij is die nieuw.
Ja?
Ja.
Oh nee, die hebben we volgens mij geprobeerd te introduceren. Ja, ergens een jaar geleden, maar het zijn we weer mee opgehouden.
Oh ja, was dat nadat ik hem had voorspeld als Giro-winnaar?
Ja, dat is waar. Ja, dat was vorig jaar.
Later.
Dat was één keer een weekje af van Nibali als Giro-winnaar.
Ja, ja, maar dit jaar kom ik gewoon weer terug. Op mijn oude succesvermoeden.
Werkt altijd goed. Nou, dank Frank, Benja, yes. Maaike. Bedankt aan onze vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen we natuurlijk deze podcast maken. En welkom aan onze nieuwe vrienden. Dennis Ernes, Vital Hoornaert, Ik Win Niet Solo, oftewel Jesse van Hulst. Ik Win Niet Solo.
Ik Win Niet Solo.
Ik Win Niet Solo. Oh, ja.
Maar in de sprint, snap je?
Ja. Nice. Pierre en Hanne Mooi.
Maar ook Tijmen, Michael van Deursen, Michela Goedhart, of Michela, Luca Vogel en Rupi 88.
Ik ben nu helemaal gefocust op of ik een woordspeling over het hoofd zie. Maar Rupi 88 is niks, toch? Nee.
Nee.
Iemand kan ook gewoon zo heten.
Zo. Hartstikke leuk voornaam.
Ik denk dat je niet zo kan heten. Eigenlijk denk ik niet dat dat goedgekeurd wordt. Mag je een cijfer in je naam hebben?
Ja, er is een verhaal, ken ik van een vriend van mij, die zei dat hij in de klas zat bij een jongen die For Real heette. Met een 4. Maar ik weet nog altijd niet of ik dit...
For Real of
for
niet?
For Real, ja. Dit dus echt was.
Ja. Ja. Dat vind ik echt een hele goede naam. Wil je ons ook steunen of onze berichten sturen? Websurf dan als de malle naar deroodelantaarnpodcast.nl. Dit was het. Veel dank aan onze sponsoren Canyon en Auto.nl. En natuurlijk onze heimaat, het is koers.nl. Wij zijn er weer aanstaande donderdag, als Jonne weer beter is, hè Maaike? Met de verrassing, Jonne gaat met de...
Met de Cartellara gaat hij op stap.
Naar het zuiden.
Ja, de Cartellara, natuurlijk onze auto van Auto.nl. Die heel erg snel kan versnellen.
Die richting Contador.
Ja, wij kunnen nog niet zeggen, ja, misschien is het Contador.
Ja. Het zou leuk zijn.
Misschien zo vooral verder. Of Joachim Rodriguez. Het is in ieder geval iets in die categorie.
Denk explosief.
Oké, tot dan vrienden. A biento.
Doei.
A biento.
A biento.
A biento.
Ben jij, je hebt het toch nog niet helemaal natuurlijk de a biento. Het was over echt.
Heel goed. Heel
was echt
één jaar die op zijn bord krijgt.
Frank die werkt af van het script.
Oh, ben je aan? De COVID-test.
Ja.
Ja?
Nou, ik zie één streepje bij de C. Van.
Dat betekent corona.
Nee. Nee. Ik lijk negatief te zijn, jongens.
Ach.
Ja. Ja.
Godzijdank.
Ja, maar moeten we naar huis?
Ja, moeten we naar huis, anders wel.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.